Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 139. En wij zingen vers 14. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. 139 vers 14. Laten wij het woord van de Heere lezen uit Lucas hoofdstuk 10 en we lezen de versen 25 tot en met 37. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Lucas 10, de versen 25 tot en met 37. En dan lezen wij het woord van de Heere en zie een zeker wetgeleerde stond op hem verzoekende en zeggende, meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem, wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide, ge zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geantwoord. Doe dat, en gij zult leven. Maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zei tot Jezus, en wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide, een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester die weg af en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zekere Samaritaan reizende kwam omtrent hem en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze aan de waard, en zei tot hem, draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen wij Psalm 12, vers 6. Des Heren woord is rein. En al zijn spreken is zuiver als het allerfijnst metaal. En vers 7. Gij zult uw volk in bange tegenspoeden. Hoe het gauw, Heren, bewaren door uw kracht. Psalm 12, de versen 6 en 7 na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij willen mediteren over zondag 40, vraag en antwoord 106 en 107. Zondag 40, vraag en antwoord 106 en 107. Het gaat dus over het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. En dan wordt er gevraagd in 106. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat. En zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren. En ook onze vijanden goed doen. Tot zover. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? Heere, wij mogen weer in uw huis zijn. En wij hebben weer mogen luisteren naar uw woord. En wij hebben het zojuist gezongen dat uw woord rein is. En dat uw woord reiner is dan het zuiverste zilver dat 7 maal in de smeltkroes geweest is. Waar alle schuim van afgenomen is, dan is dat niet te vergelijken met de reinheid van uw woord. En daarom is het een groot voorrecht dat wij uw woord mogen ontvangen, dat wij uw woord mogen lezen in onze huizen, dat wij uw woord mogen lezen en overdenken in uw huis. En Heere, wij bidden u of u door dat woord tot ons wilt spreken, want wij belijden dat u de levende God bent. En het is niet alleen dat wij dat belijden, het is de werkelijkheid. U leeft en daarom leven wij ook. Daarom hebben wij nog het natuurlijke leven. En omdat u leeft, daarom gaat deze aarde door. En daarom mogen wij leven. U onderhoudt ons leven, u onderhoudt al wat leeft. U opent uw hand en verzadigt al wat leeft, omdat u de levende God bent. O Heere, u spreekt. U spreekt door de natuur. U spreekt door leidingen in het leven. Maar u spreekt vooral door uw woord. En dan is het juist uw Heilige Geest die uw woord legt in ons hart. En dan bidden wij u voor hen die uw stem in hun leven gehoord hebben. En ze zijn staande gehouden. Ze zijn verbroken geworden voor u. Ze hebben geleerd te luisteren naar de stem van de goede herder. En ze zijn getrokken met koorden van liefde. En ze hebben geleerd u te volgen. Heere, wilt u uw volk, dat van zichzelf belijdt dat er geen rechtvaardigheid in hen is. Uw volk dat belijdt dat de zaligheid en de gerechtigheid buiten hen ligt. In die gezegende koning. Wilt u dat volk verder leiden en onderwijzen? Laten zij minder worden in zichzelf en laten zij opgebouwd mogen worden in u, de Heere Jezus Christus, dat u uw beeld op hen legt, dat u hen bekrachtigt in de geestelijke strijd. Want we hebben het ook gezongen dat u uw volk in al hun zielsbenauwdheden niet zult verlaten. En misschien zijn er onder ons die in benauwdheid verkeren, die niet weten hoe het verder moet. Heere, wilt u hen vertroosten met uw stem, met uw lieflijk aangezicht. Heere, dan bidden wij u ook voor hen die uw stem wel gehoord hebben, maar die zich verzetten. En kunnen er ook onder ons zijn die heel goed weten dat het niet goed gaat met hen zo, maar ze weigeren toch te buigen. Ze staan vlak voor de enge poort, maar ze zijn nog niet binnen. Ze verzetten zich en daarom hebben ze ook geen vrede en geen rust. Ze zijn bezig achteruit te slaan tegen de prikkels. En daarom hebben ze geen rust. Heere, wij bidden u. Wilt u de sterkste zijn? En wilt u geven dat de indrukken die er liggen niet zullen wegkwijnen? En dat ze de tijd der zaligheid voorbij laten gaan. Maar geef, Heere, dat zij die zich nu verzetten tegen u, verbroken zullen worden. En zich gewonnen geven. Wat een blijde dag zal dat zijn. Want u bent een goede koning. U geeft het eeuwige leven. En troost en vrede. Liefde en blijdschap, barmhartigheid en u bestraalt hen met uw vriendelijk aangezicht. Maar de vorst der duisternis wil dat alles bedekken en probeert hen die overtuigd zijn van u af te houden. Heere, wilt u de sterkste zijn. En dan bidden wij u ook, Heere, voor hen die uw stem nog nooit gehoord hebben, omdat ze nooit geluisterd hebben. Het ging het ene oor in en het andere oor weer uit. Ze zijn net als het zaad dat op de steenachtige plaatsen gestrooid is. De vogels komen en pikken het zaad op. Heere, zo kunnen er ook onder ons zijn die wel naar de kerk komen, maar het woord heeft nooit weer klonken in hun ziel, omdat ze er ook zelf niet op letten. Omdat ze het voor kennisgeving aannemen. Heere, wees hen te sterk. Heere, breng hen tot bekering. O Heere, toon uw macht in ons midden. Toon uw lieflijk, vriendelijk aangezicht. En wilt u overwinnen door de kracht van uw liefde, dat het hardste hart vermurwd wordt. En dat de meest weerbarstige persoon in elkaar moet storten voor u. En dat ze zullen smeken om genade. Ja, Heer, als het nodig is, Heere, sla dan maar. Maar verbreek de weerstanden. Want als uw oordelen op de aarde zijn, dan leren de mensen gerechtigheid. En zo is het ook in het geestelijke leven. Als iemand niet wil luisteren en hij is toch een gekende des Heren, dan zal hij moeten voelen. Dan komen de oordelen. Zoals die scheepslui met Jona begonnen te bidden. En ze begonnen u de Heere te offeren nadat ze het wonder gezien hadden. En zo, Heere, bidden wij u of u mensen tot inkeer wil brengen. Ook in ons land en volk, ook in deze wereld. Heere God, Soms kan het een zegen zijn als er aanvankelijke oordelen zijn. Wanneer men gaat zien dat het leven niet vanzelfsprekend is. Vergeef ons, Heere, dat wij vertrouwen op het geld, dat wij vertrouwen op de medische zorg en dat wij vertrouwen op de regering, dat wij vertrouwen op de dijken, dat wij vertrouwen op de economische groei. En zo hebben we allemaal afgoden, ook in ons land. Maar Heere, waar is nou het vertrouwen op u? Want u kunt dit alles in één keer wegslaan. De macht ligt er onder de volkeren. Om de vrede op te zeggen. Om rampen te doen voortkomen over deze aarde. Heere, wij bidden u. Wees ons genadig. Maar leer ons wel op u te steunen. Op u te bouwen. Wil zo met uw Heilige Geest werken in ons midden. Heere, wij willen u bidden voor onze kerken. En wij bidden u voor de synode die zo haar werk doet. En over enkele weken weer samen hoop te komen. Wij bidden u om wijsheid. Wilt u ook de theologische opleiding in Apeldoorn beschermen en bewaren? Wij willen u bidden, Heere, of u om wilt zien naar onze kerken in genade. Of u ook jonge predikers wilt uitzenden die schriftuurlijk bevindelijk uw woord verkondigen. Heere, wij vragen u uw ontferming over de hoogleraren, over de emeritus hoogleraren. En wij denken dan in het bijzonder nu ook aan dokter Kater en dokter Huigen, wanneer zij binnenkort bevestigd zullen worden in hun ambt als hoogleraar. Wilt u, Heere, hen leiden in al de waarheid? Wilt u hen regeren, besturen en leiden dat wat zij doseren u wel behagelijk mag zijn? Zegen hen beiden in uw gunst en goedheid. O Heere, zo willen wij u bidden, ook voor ons land en volk. We bidden u of u wijsheid wilt geven aan onze regering. En we bidden u, Heere, of u uw kerk in deze wereld wilt bouwen en bewaren en uitbreiden. En dan denken we ook maar gelijk in onze eigen burgerlijke gemeente, wanneer aanstaande zaterdag folders rondgebracht kunnen worden om het kerstevangelie bij mensen aan huis te brengen. Wilt u dat werk zegenen? Heere, u bent de machtige God. U kunt ervoor zorgen dat mensen die folders wel zullen lezen en dat het wel iets zal losmaken. Heere, wilt u het zegenen? Wij weten ook niet anders hoe met hen in contact te komen. Het is onze roeping om te spreken wanneer er zo gelegenheid voor is. Maar de overgrote meerderheid ook op ons dorp kunnen wij nooit bereiken. Heren, de kerkdiensten staan aangekondigd. Ze mogen komen, ze zijn welkom. Maar wanneer wij hen het evangelie zo proberen te brengen, laat het gezegend mogen worden. We bidden u voor de kerken in Rusland en voor armen die daar zijn. En wanneer de gelegenheid geboden is dat wij Bijbels aan hen kunnen verzenden via de actie van Friedenstimme, dan bidden wij u of u ook dat werk wilt zegenen. Heren, velen van ons hebben Bijbels meegenomen en we hopen ze te verzenden. Wilt u het zegenen? Heren, wilt u in het midden van de volken werken? Wilt u uw koninkrijk laten komen? Wilt u nog velen tot de kennis van de Heere Jezus brengen? O, wat is dat toch nodig? Door heel de wereld heen. De velden zijn wit om te oogsten. Heere, wil nog krachtig werken. Wil uw naam verheerlijken. En laat uw zoon nog vele onderdanen toegebracht krijgen. En wil alle plannen en beraadslagingen van de vorst der duisternis verbreken. Wil hen die lijden omdat ze uw naam belijden. Wil hen versterken en zegenen. En moed en krachten geven. Dat ze onbevreesd de vijand in de ogen zullen zien. En dat ze woorden van u ontvangen om te spreken waar zelfs hun vervolgers niets tegen in kunnen brengen. Woorden die ingebrand zullen staan in de harten van de vervolgers. Heere, geef uw kerk vrijheid in Noord-Korea. Heere, wil dat volk nog verlossen. Wil uw koninkrijk doen komen. Heere, zo is er veel te bidden. We hebben ook niet eens voor alles gebeden. Uw ogen doorlopen de ganse aarde. Wil, Heere, zegenen hen die op u hopen. En wees ons nu nabij. Geef woorden aan uw dienaar en inzicht. Geef ons gewijde aandacht, ook thuis, als we daar luisteren. Laat uw aanwezigheid ervaren mogen worden. Om Christus wil. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 10, de versen 1 en 9. Psalm 10, 1 en 9. Gemeente, wat is het mooiste op deze aarde? Wat dacht u? Wat is het mooiste op deze aarde? Dat is de liefde van God. De liefde die God toont aan een wereld verloren in schuld. Die liefde waarmee de Heere in een mensenhart gaat wonen. Dan verandert alles in uw leven. Hoe wordt een jong mens weggetrokken van deze wereld? Van al het vuil en al de goddeloosheid en al de zonde. En hoe wordt iemand daar vandaan weggetrokken? Wanneer de liefde van God in zijn hart komt. Dan alleen. Want wanneer de liefde van God in uw hart komt, dan wordt u zo klein. Dan versmelt u. Dan ziet u Gods goedheid. Dan ziet u en dan smaakt u. En dan ervaart u dat er niemand zo goed is als de Heere. En de liefde die de Heere uitstort in het hart is zo rijk, zo heerlijk. Het is een voorsmaak van de hemel. Dan is alles minder belangrijk dan de liefde van God. En zo trekt de Heere een jongere tot zich toe. En doet zo'n jongere ontdekken hoe goed God is. Hoe rijk het is om zijn liefde in het hart te hebben. En dan ziet hij om zich heen. En niets in deze wereld kan vergelijken met die rijke liefde van God. Dan zegt u, dit is het. En dan snik je het uit voor de Heere. Wat bent u goed. En dan is er niets meer in de wereld zo aantrekkelijk als de liefde van de Heere uitgestort in het hart. En zo wordt een mens met koorden van goedertierenheid getrokken. Zo wordt een mens verslagen door de liefde van God. En dan wil hij ook de ander lief hebben. En dan wil hij meer van die liefde kennen in zijn hart en in zijn ziel. En dan wordt het levenslange gebed, Heere, leer mij u lief te hebben. Dat is nou de hemel. Dat is de Heere liefhebben zonder zonde. Daarom is de hemel winst. Eeuwig winst. Oneindig veel beter dan hier op aarde. Ja, dat horen wij en dat moeten wij weten. En dat zullen we niet tegenstemmen, maar dat voelen we niet altijd. Want u en ik, we zitten vast aan deze aarde en het leven enzovoort. Maar toch als de liefde van de Heer in uw hart komt, dan begeert u één ding, die Heere te kennen en lief te hebben. En dan wilt u ook uw naaste lief hebben. Dan wilt u ook uw naaste met vriendelijkheid tegemoet treden. En met geduld en zachtmoedigheid en vrede. En barmhartigheid. Oh, wat is dat toch heerlijk. Wanneer de Heer in een mensenleven gaat werken. Dan wordt iemand totaal anders in zijn uitstraling. In zijn houding. Hij wordt een genoegen voor zijn omgeving. Zo iemand wordt in het gezin een vreugde. Hij verspreidt de goede geur van Christus. En dan wil iemand ook naar Gods geboden leven. Niet om iets te verdienen. Nee, dat hoeft ook niet. Want de Heer Jezus heeft alles verdiend. Dat is af, dat is klaar. Nee, de geboden van God te doen uit dankbaarheid. Uit toewijding aan de Heer. En dan komt men erachter dat Gods gebod heel wijd is. Dat is een groeiproces. Dat zie je aanvankelijk nog niet. Dat gaat heel het leven door. Dan zie je hoe meer en dieper Gods woord is. En hoe wijd Gods geboden zijn. Ook dit gebod. Gij zult niet doodslaan. Ja, kinderen denken misschien in de kerk. Nou, ik heb nog nooit iemand doodgeslagen. Ik ben het ook echt niet van plan. Nou, dat is heel mooi. Maar Gods gebod is heel wijd, jongens en meisjes. Het gaat er niet alleen maar om dat je iemand niet doodmaakt. Dat zul je niet zomaar doen. Maar het gaat er wel om dat je de ander niet gaat haten. En niet gemeen gaat doen. En dat je niet de ander gaat uitlachen. En gemeen doen tegen die ander. Dat hoort allemaal bij dit gebod. Gij zult niet doodslaan. Maar dat wil de Heere juist dat we lief zijn voor die ander. Goed zijn voor die ander. Iemand die hulp nodig heeft, dat help je. En geen verkeerde woorden tegen hem zeggen. Nooit uitschelden. Dat wil de Heere niet. En daar gaat er nou om ook in 106 en 107. Deze beide vragen die we gelezen hebben vorige week. Hebben we 105 bezien. Nu gaan we verder. 106. Dit gebod, ge zult niet doodslaan. Dat schijnt alleen maar te spreken van het doodslaan. Maar God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag voor een doodslag houdt. En wat is die wortel van de doodslag? Dat is nijd, haat, toorn, wraakgierigheid. God haat dit. En God wil niet dat we zo leven. Maar helaas, wat zit er allemaal in ons hart? Bij het licht van Gods geest gaat u ervan schrikken? Het is echt niet zo mooi. De gedachten die kunnen opkomen, die durf je niet eens aan je eigen man of vrouw te zeggen. Je wilt ze maar gauw weer vergeten. En we denken eigenlijk allemaal uiteindelijk aan onszelf. We hebben onszelf het allermeest lief. En we zijn geneigd God en onze naasten te haten. En zo helaas behoren wij tot een krom en een verdraaid mensengeslacht. En we doen juist het tegendeel van wat de Heere gebiedt in zijn wet. Dat zie je toch overal. Daar staan de kranten toch vol van. Doodslag. Haat en nijd. Nou, is er gisteren een mars voor het leven geweest. Ik begrijp 2 keer zoveel als vorig jaar. Maar u leest er niet over in de kranten. Die zwijgend allemaal maar stil. Het RD zal er waarschijnlijk wel over spreken. Of misschien wel een andere krant. Maar de wereld wil er niet van weten. De doodslag moet doorgaan. We roepen de oordelen van God over ons land en volk in. En wie vreest er nog voor God en zijn oordeel? Dat deden ze ook niet in de dagen voor de vloed. Toen de aarde nog anders uitzag. Toen leefden ze ook voor het plezier en voor hun eigen genoegens. Zonder God. Totdat de vloed kwam. En zo zal het zijn. Voordat de Heer Jezus terugkomt, net als toen, laten we waakzaam zijn. De mens heeft de dood uiteindelijk lief. De doodslag van het ongeboren kind moet doorgaan. En dat komt omdat de mens in haat en nijd met elkaar leeft. U hebt ermee te maken op uw werk. U hebt ermee te maken met de mensen met wie u omgaat. Maar God verbiedt al deze dingen. Nijd, haat, toorn en wraakgierigheid. Eens was de mens vol liefde in het paradijs. Toen kreeg je de verschrikkelijke val. En zo is de mens verdorven geworden. En nou is het op het lijf van de mens geschreven om juist in nijd en haat en toorn en wraakgierigheid te leven. Wat is nou nijd? Wat is dat? Nou, het is een vorm van jaloezie. Je kunt niet uitstaan dat de ander het voor de wind gaat. En je hoopt eigenlijk dat het slecht met hem zal gaan. Het is een vorm van haat. Het is zondig om zo te leven. De Heer Jezus had ook met nijd te maken. De Farizeeën hebben hem uit nijd overgeleverd, want ze wisten heel het volk volgt hem na. En zij verloren hun status, en dat is heel belangrijk voor een mens, hè, zijn status, zijn eer voor de mensen. Mensen hebben hun status en hun eer liever dan de zaligheid van God. En uit jaloezie, uit nijd, hebben die Farizeeën en de Heer Jezus overgeleverd. En 1 Korinthe 3 vers 3 zegt dat nijd verbonden is aan twist. Waar nijd is, komt twist, komt tweedracht, ruzie. En Jacobus 3 vers 16, waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring. Dan weet niemand meer waar het eigenlijk meer om gaat, maar dat is allemaal maar nijd. En er komen boze handelingen uit voort, zegt Jacobus. Nijd. Catechisme spreekt ook over haat. Wat is haat? Heb je een afkeer van de ander? Je veracht hem. Je gunt hem in feite allerlei ellende toe. Je kunt iemand haten met woorden, dat je hem uitscheldt. Je kunt hem haten met je daden, door hem werkelijk kwaad aan te doen. Je kunt hem haten door middel van gedachten, want u voelt uzelf te netjes om dat daadwerkelijk te tonen. Maar in uw gedachten haat u hem. Haat is gruwelijk in de ogen van de Heere, want het is het tegenovergestelde van de liefde. En haat, dat mat u ook af. Met haat en wrevel, dan ga je zelf ermee aan. Het is een verrotting in de beenderen, haat en nijd. Dan gaan je eigen beenderen van verrotten. Je hebt geen vrede, geen rust en je hebt geen leven meer. Het is een hard leven voor uzelf om zo te leven. Het is een zegen om daarvan verlost te worden. Aan de voeten van de Heer Jezus om te zien wie u zelf bent. En dan wordt u zelf de voornaamste der zondaren en dan wordt u gunnend voor een ander. En niemand heeft toch zoveel kwaad tegen de Heer aangedaan als ik. Dat wordt dan beleefd. En dat God naar mij nog omziet, dat God mij nog zijn liefde doet smaken. Mij, ik, met alles wat ik gedaan heb. Dan word je gunnend voor een ander. Haat. Op zich hoeft haat niet verkeerd te zijn. Nee, toch niet. Een haat tegen het verkeerde, tegen het kwade, dat is goed. De Heere haat schijnheiligheid. Hij haat goddeloosheid. Dat is een gunstige haat. Maar die leefde bij ons van nature niet. We zijn geneigd mensen zonder oorzaak te haten. Of het goede te haten. De catechisme spreekt ook over toorn. Ja, hoe moet je dat omschrijven? Dan word je boos. Heb je allerlei verwensingen. Soms met geweld tegen de ander. Toorn. Iemand verwijt de ander en wenst hem alle mogelijke ongeluk en ellende toe. Dat is toorn, een onrechtvaardige toorn, zonder oorzaak, opvliegend en boos. Dat is zonde tegen het zesde gebod. Het wordt nou wel heel dicht bij ons, nietwaar? Maar er is ook een rechtvaardige toren. Heeft de Heer ook? De Heer Jezus was toornig op de Farizeeën. Hij keek hen allemaal aan toen ze hem niet wilden antwoorden op die vraag of het goed was op de Sabbat te genezen of niet. En toen genas hij die man in de synagoge te Capernaum met die verschrompelde hand op de Sabbat. En toen stampten de Joden uit de synagoge en ze belegden een vergadering. Hoe kunnen we Jezus doden? Toren, haat. De Heer Jezus was op deze mensen vertorend, die onbarmhartig waren, die anderen onderdrukten met de schijn van de godsdienst. God torent over de goddelozen. Als een rechtvaardige toren en in de dag der dagen, dan zal de Heere zijn rechtvaardige toren laten zien. En dan zal hij om die rechtvaardige toren over de goddelozen geprezen en aanbeden worden in de hemel. Dan zullen al Gods kinderen verenigd de Heere loven omdat hij zijn toren uitgiet over de goddelozen. Het moet zo zijn, want ze hebben zijn naam veracht. Het is een rechtvaardige toren. Maar wij hebben last van een onrechtvaardige toren. Boos worden omdat je voelt tekort gedaan. De catechisme spreekt ook over wraakgierigheid. Dan koestert men wraak tegen de ander en voelt zich verongelijkt en wil hem betaald zetten. En zo zijn deze zaken al aanwezig, al vanaf het begin van de gevallen mensheid. En dan gaan we terug in het verleden en dan zien we twee mannen die brengen een offer. Ze bouwden ieder een altaar. De ene bracht de vruchten van het veld en de ander een stuk klein vee. En de rook van Abel steeg op naar de hemel. En de rook van Kaïn dat sloeg neer. Of wat er precies gebeurd is, maar ze wisten beiden. De Heere nam het offer van Abel aan. En de Heere nam het offer van Kaïn niet aan. En toen werd Kaïn vervuld met toren en haat en nijd en wraakgierigheid. En hij sloeg zijn broer dood. Dan moeten we niet denken dat dat toen opeens plotseling op hem kwam. Nee, Abel vreesde de Heere, Kaïn niet. Dat is een proces geweest. Kaïn had zich al lang geërgerd aan Abel. En hij wist, ja, hij moet dit doen. Adam en Eva hadden hem gezegd, je moet een offer brengen. Hij brengt een offer en dan, wanneer hij ziet dat de Heer het niet wil hebben, dan wordt hij zo boos en hij slaat Abel dood. We moeten maar veel aan de Heer vragen dat we onszelf leren kennen. Want wij hebben ook een hart geneigd tot alle kwaad. We moeten maar bidden en vragen om de Heer om licht van zijn Heilige Geest. Dat we onszelf leren kennen zoals hij ons ziet. En dan komen we erachter dat deze dingen in ons hart zijn. Haat en nijd en toren en wraakgierigheid. Het is pijnlijk om erachter te komen. Maar het is wel heel nuttig. Want dan gaan we allemaal een toontje lager zingen. En dan worden we verootmoedigd voor de Heere. En dan hou ik op mezelf te verdedigen. En dan ga ik me niet meer verontschuldigen. Maar dan ga ik roepen, o God, bekeer mij. O God, vernieuw mij en verander mij. Als onze ongerechtigheden ons voor ogen gesteld worden, Het is heilzaam. Het is nodig. Mozes in Psalm 90 gesteld onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aangezicht. En dan komen we erachter dat wij in eeuwigheid niet aan God kunnen voldoen. En dan zien we dat uit ons alleen maar kwade vruchten voortkomen. Hebben we onszelf al zo gezien? Als een overtreder van Gods wet? Hebt u het al gezien? In uw eigen leven uit het hart voortkomen boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen en lasteringen. Dan moeten we dit maar gaan belijden voor de Heere. David in Psalm 32, David de man Gods, David de man, lieflijk in psalmen. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. En daar komt het op aan, gemeente. Daar komt het op aan voor u en voor mij in ons leven. En dat moeten we maar doen, niet in het openbaar, niet voor de mensen, maar alleen. Ernstig, voor Gods aangezicht. Wanneer was de laatste keer dat u verbroken was voor de Heere? Wanneer was voor de laatste keer dat u beleed voor de Heere? Dat in mijn hart er komen voort allerlei vuil en kwade bedenkingen. En dat u walgde van uzelf in het verborgen voor de Heere. En dat u het uitsnikte, ik ben een zondaar, Heere. Dat is mijn probleem. Maar dat was de laatste keer dat u dat serieus hebt beleden voor de Heere. En dat u de Heere gezegd hebt, Heere, die 10 geboden moeten geestelijk opgevat worden, niet maar letterlijk. En dan schiet ik in alles tekort. En ik kan mezelf nooit redden, ik kan mezelf nooit weer goed weer met u in het reine brengen, dan zie ik overal tekorten en dan beleeft een mens, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. En dan blijft er alleen maar dit over, ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen voor de Heere. En dan wordt er een roepen geboren naar Christus, want u weet het, zijn bloed reinigt van alle zonden. Dan gaat u pleiten op het werk van de Heere Jezus. Dan gaat u pleiten op dat volkomen werk van Christus. En dan wordt het voor u zo'n wonder dat wanneer u schuldig staat aan het 6e gebod, dat u in feite een moordenaar gerekend wordt voor God. Dat moordenaars nog door hem behouden worden. Dat de Heere Jezus aan de kruis nog een moordenaar het paradijs heeft binnengebracht. Dan was er nog voor een moordenaar vergeving. Heere, dan is het ook hoop voor mij. Want moordenaars kunnen nog bij deze zaligmaker terecht. Dan wordt er geroepen om in die kloof van de steenrots die bij God is verborgen te worden door Christus. Om achter hem weg te schuilen, want die gezegende borg, die stond in de gloed van Gods rechtvaardige toren. En hij heeft Gods rechtvaardige wraak ondervonden. En hij heeft het moeten beleven, hoe God de goddeloosheid haat en straft. Tot het uiterste toe. En toen moest de Zoon van God verzwolgen worden in de golven van Gods toren. En dat om zijnentwil wil de Heere mijn zonden niet gedenken. O, wat heb ik dan Christus nodig. En dan geldt het zover het oosten is van het westen. Zover heeft God de schuld en de zonde weggedaan. En dan beleeft u het wonder dat om Jezus wil God de overtredingen niet meer wil gedenken. Dat hij de schuldige niet schuldig zal rekenen. Vrijgesproken. En wanneer die vergevende liefde in uw hart komt, dan krijgt u hem lief. Dan wilt u voor hem leven. En dan gaat u roepen, leer mij naar uw wil te handelen. Stort uw geest op mij uit en leer mij met u te leven, Heere Jezus. Vat gij mijn beide handen en oefen mij tot Godzaligheid. Leer mij om in de liefde te wandelen. Dat ik voorzichtig zal zijn om niet zomaar boos te worden op anderen. En dan verlies ik mijn wraakgierigheid. En wanneer een ander mij kwaad aandoet, dan leer ik het aan de Heere over te geven. Want de Heere leert het af in het leven van zijn kinderen. Nijd, haat, toorn en wraakgierigheid. De Heere leert het af. Maar het is een levenslang proces. En tot hun schrik komen Gods kinderen erachter dat die zaken nog opeens zo springlevend in mij zijn. En dan schaam ik mij weer. Maar wanneer ik leer zien op de Heere Jezus en zijn liefde in mijn hart ervaar, zo wordt die haat en nijd en toorn en wraakgierigheid onderdrukt. En ik word klein. Klein voor God. Hij zo goed en zo groot. En dan gaat die Heere mijn leven veranderen en vernieuwen. En tegenover al mijn verdorvenheid zie ik de schoonheid van Christus. Hoe hij geleefd en gewandeld heeft. En dan begeer ik naar zijn beeld veranderd te worden. Wanneer ik zijn liefde proef voor onwaardige zondaren, dan vloeit zijn liefde in mijn hart. En dat nieuwe leven met de Heere Jezus is zo rijk. O, het is zo mooi. Dan leef ik door zijn liefde. En zo komen we toe ook aan het volgende. De volgende vraag, hè. Is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toren gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. En zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. En ook onze vijanden goed doen. Het gaat hier om het vernieuwend werk van Gods geest in het hart. Want de Heer is de levende God. En hij werkt in het hart van allen die voor hem levend gemaakt zijn. En dan komt de Heer opnieuw de spiegel van zijn wet voor uw leven te plaatsen. Maar dan is die spiegel niet om u te veroordelen. Maar dan is die spiegel voor u een regel der dankbaarheid. Dan begeert u te leven naar de wil van de Heer. Dan ziet u in zijn wet hoe wijd die geboden zijn. Hoe schoon Gods geboden zijn. En dan wordt u gelokt om te leven zoals de Heere dat wil. En zo komt de wet weer terug in het leven van een kind van God. Nu niet in zijn verdoemende kracht. Maar nu komt de wet terug in zijn heiligende kracht. En dat is nou het typerende van het werk van Gods geest. Dat er in het leven een verlangen opgewekt wordt om te leven naar Gods wil. Dan wordt mijn leven gereinigd. En daar verlang ik naar. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. En wat leert de Heere zijn volk? Nou, in de eerste plaats liefde. In plaats van haat en nijd komt er liefde. De Heilige Geest doet die liefde van God ervaren in het hart. En dan wordt u gunnend voor een ander. Dan stroomt Gods liefde in uw leven. En dan ziet u hoe goed Gods wet is. En dan ziet u hoe heerlijk de Heer Jezus gewandeld heeft in liefde voor zijn naaste. En dan begeert u ook zo te gaan. Want God gebiedt, dat onderstrepen we nog een keer uit 107. God gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. En zijn schade zoveel ons mogelijk is afkeren en onze vijanden goed doen. Dus geduldig te zijn. God heeft toch ook zoveel geduld met u. Geduldig te zijn met anderen. Wanneer het soms wat moeilijk gaat. En in plaats van op te vliegen, wilt u juist het tegenovergestelde doen. De vrede bevorderen. Zalig zijn de vredestichters. Zij zullen God zien. Die vredestichters, dat zijn niet een bepaalde groep christenen. Een bepaalde groep van Gods kinderen. Nee, dat zijn Gods kinderen. Vredestichters. Ze hebben de vrede lief. Ze zoeken die vrede te bevorderen. Ze zijn zachtmoedig. Ze worden niet gauw boos. Ze kunnen ook tegen een stootje. Omdat ze weten hoeveel God van hen heeft verdragen. Dan worden ze zachtmoedig en barmhartig bewogen met de ander. Ze worden vriendelijk en belangstellend. Hoe heerlijk dat werk van Gods geest. Dat kunnen ze niet in eigen kracht. Nee, dat komt allemaal vanuit de Heer Jezus. De Heer Jezus verandert het hart. Hij bereidt de goede werken voor. Hij leidt zijn volk dat ze daarin wandelen. Geeft hen de kracht om daarin te wandelen. Het is allemaal zijn werk. En dan uiteindelijk gaat de Heer het ook nog belonen. Belonen? Maar er was niets van mij bij. Nee, zo doet God. God is goed. En dat vloeit nu allemaal voort uit de kracht van de liefde. Die de Heer uitgiet in het hart. En wanneer iemand op het werk niet zo vriendelijk is tegen u, dan wilt u juist vriendelijk zijn tegen hem. En wanneer iemand u uitscheldt, dan gaat u niet uitschelden. Dan gaat u rustig, vriendelijk terug antwoorden. En wanneer er een ruzie zich voordoet, dan gaat u het maar proberen te dempen. Verzachtende omstandigheden naar voren brengen. En u gaat uzelf verloochenen, ter wille van de vrede en de rust. En wanneer iemand gemeen tegen u doet, gaat u het hem niet betaald zetten. Hoe nodig is het om geduldig te zijn? Maar dat kunnen wij uit onszelf niet. En daarom is het zo nodig om elke dag te drinken uit die bron Christus. Om elke dag aan zijn voeten te verkeren. Om elke dag gevoed te worden en vertroost te worden met die vertroosting die hij geeft. En daarmee kunt u ook anderen vertroosten. En kunt u ook goedheid betonen aan anderen. De Heer Jezus schold ook niet terug toen hij uitgescholden werd. Hij deed goed voor hen die niet goed waren. Hij bad voor zijn vervolgers. En zo leert de Heer dat ook aan zijn kinderen. Wat deed Stefanus ook alweer toen hij gestenigd werd? Hij bad, Heere, rekenen deze zonde niet toe. En wat een geduld heeft de Heere Jezus. Toen de discipelen uit moesten gaan om te preken, moeten ze beginnen niet in Galilea of in Jeruzalem. Maar daar hebben ze u gedood. Dat zeiden de discipelen niet. Maar je zou je kunnen zeggen dat ze kunnen denken. Juist in Jeruzalem, waar het gevaarlijk was, waar ze Heere gekruisigd hebben, waar het Sanhedrin nog was en waar ze eerst bang voor waren, dat ze achter gesloten deuren zaten, want ze wilden ook niet gearresteerd worden. En daar moesten ze juist beginnen. Wat een geduld van God, om juist naar zijn vervolgers eerst het evangelie te laten verkondigen en dat de Heere ook nog in barmhartigheid en zachtmoedigheid en de hoogste vriendelijkheid en met grote liefde en geduld een grote schare uit der priesteren werd het geloof gehoorzaam. Handelingen 6 vers 7. Wat een genade uit zijn eigen vervolgers kwamen er nog tot bekering. Wat zullen ze verbroken zijn. Maar als u uw hart kent, dan wordt u net zo verbroken als die priesters. En daarom is er ook plaats voor u en voor jou bij die Heere. Als de Heere zijn discipelen zond naar Jeruzalem. En als de Heere een grote schare uit de priesters het geloof schonk, dan is er ook plaats voor u, ook voor jou, bij deze Heere, om voor hem te knielen en hem te zeggen, ik heb tegen u gezondigd. Heere, kom met uw genade, uw liefde in mijn hart en leer mij lief te hebben. Ja, daar gaat het om, hè, liefde tot de naaste. Dat is eigenlijk de positieve invulling van dit gebod, het zesde gebod. Liefde tot de naaste. En dan zeggen we, wie is onze naaste? We hebben het gelezen uit Lucas 10. Dat vroeg die fariseer ook, hij wilde zich rechtvaardigen. Ja, maar wie is mijn naaste? Ik ga toch niet zomaar met iemand om? Want de fariseeën, ziet u, die waren heel goed voor elkaar. En de wetgeleerden en de schriftgeleerden en de overpriesters, want zij kenden allemaal de wet. Dat zijn mijn broeders, die moet je lief hebben, dat is mijn naaste. Maar heb je daarnaast het volk dat de wet niet kent. Nee, daar is er niet zoveel mee op, ze kennen de wet niet eens. En ze leven er niet naar, daar keken ze op neer. En dan heb je daarnaast nog, daarachter nog, de Samaritanen. Nou, daar moest je helemaal niks van hebben. En de heidenen, nee, die verachten ze. Dus ja, maar wie is dan mijn naaste? Ik kan toch niet zomaar iedereen wat goed doen? En dan vertelt de Heer Jezus dat die schokkende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En de jongens en de meisjes kennen dat heel goed. Een man op reis, op een gevaarlijk eenzame weg tussen Jeruzalem en Jericho. Dat is een heel steile weg. Eenzame weg, hij wordt overvallen door moordenaars. Ze slaan hem helemaal in elkaar, laten hem half dood liggen, nemen alles van hem weg. En er kwam een priester langs en toen een leviet. Als dit nou in Jericho of Jeruzalem gebeurd was bij iemand die de wet kende, een rechtvaardige Jood, daar hadden ze wel wat voor hem gedaan. Maar nu, dat is een van de... Het volk dat de wet niet kent. Ja, wat kwam hier eigenlijk ook doen? Ze lopen verder. Maar dan kwam er een Samaritaan langs. En die Joden kijken neer op Samaritaan. En die Samaritaan die giet wijn in zijn wonden. Om het te reinigen, olie in de wonden, om het te verzachten. Hij werd bewogen met liefde, zet hem op zijn eigen ezel. Neemt hem naar de herberg, betaalt 2 penningen, 2 daglonen. En zegt tegen de herberg hier, zorg voor hem. Die Samaritaan heeft misschien nooit meer die Jood gesproken. Het is een gelijkenis natuurlijk. En dan vraagt de Heer Jezus aan die wetgeleerden: en wie denkt u dat de naaste geweest is? En daar staat die hooggeleerde wetsgeleerde. Hij zegt echt niet de Samaritaan. Nee, dat is een raar woord, dat wil je niet zeggen. Hij moet het wel zeggen, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Ga heen, doe gij alzo. Kijk, die Joden, die wetgeleerden, die wilden wel helpen, maar om er zelf beter van te worden. Om zelf eer mee te behalen. Wij kunnen ook geld geven aan een stichting. Ver weg in Afrika, dat is heel goed. Moeten we doen, dat is heel goed. Maar dan moeten we niet daarmee denken, dan heb ik daarmee voldaan aan dat gebod. Ik heb mijn naaste lief gehad. Maar die naaste zit bij u. Zit naast u. Morgen staat u er weer samen mee op het werk. We behoren bewogen te zijn uit liefde. Bewogen om zijn zielenheil. Hij is toch ook een mens? Hij staat toch ook straks voor die grote witte troon? En hoe krijg ik hem dat hij mag beseffen wie God is? Moeilijk is het niet. Nou, ga maar eerst beginnen met Gods hulp. Geduldig te zijn, vrede te bevorderen, zachtmoedig, barmhartig te zijn, vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel ons mogelijk is af te keren, onze vijanden goed te doen, dat u tenminste door uw optreden een levende brief van Christus bent. De mensen zien het. Ze zeggen het niet, maar ze zien het. En dan mag u bidden, Heere, geef mij een gelegenheid, een opening, waar ik met enkele woorden mag wijzen op de zaligmaker der wereld die nu gekomen is om zijn leven te geven als een betaling voor zonden. Dat ik iets goeds mag spreken. Hoeft niet lang, moet niet lang. U moet werken. Maar een paar woorden kan er zoveel van uitgaan. En dan zien ze het aan u dat u het meent. Want ze weten u. Ze kennen u vriendelijk, zachtmoedig, barmhartig, liefdevol enzovoort. Zo bewogen te zijn met onze naaste. En natuurlijk helpen waar een nood is. Ik neem aan dat we dat begrijpen, dat we dat behoren te doen. Maar dan gaat het niet om onze naam. Het gaat niet om wat te willen zijn. We hoeven geen eer te ontvangen. Maar met liefde te leven. Dus kent u die liefde van de Heer in uw hart, daar komt het wel op aan. Heeft de Heer al in uw hart gesproken? Geeft u hem ook de gelegenheid om tot u te spreken, doordat u zijn woord aandachtig leest? Dan zal ook het woord tot u heel krachtig overkomen in uw leven. En dan zal de Heer u leren. Wanneer u daarom bidt, dan zal de Heer u ook leren om in zijn wegen te gaan. Leer mij uw lief te hebben. Leer mij mijn naaste lief te hebben. En dat leert u aan zijn voeten. Hij zal het doen. Maar wanneer u nou die liefde niet kent. En wanneer de Heer Jezus alleen maar een naam is. En dat u allerlei feiten van hem weet. En de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan kent u ook heel goed. En zo kent u meer dingen, maar het is allemaal met het verstand. Maar het hart zit er niet in. En u denkt eigenlijk in uw leven alleen maar aan jezelf. Dan ligt u voor eigen rekening. Dan hebt u geen borg. Wanneer die liefde niet in uw hart straalt, dan bent u buiten Christus. Want Christus leert zijn volk in de liefde te wandelen. En als die brandende liefde tot de Heer er niet is, dan kent u hem niet. En u hoeft niet zo verder te leven. U mag ook niet zo verder leven. Want u ligt dan verloren. Zijn liefde moet uw hart doorstralen. Als u hem niet lief hebt, dan bent u vervloekt. Dat zegt Paulus. Ik meen 2 Korinthe 13. Indien iemand de Heer Jezus niet lief heeft, die zij vervloekt. U moet hem brandend lief hebben. En dat kunt u leren in die vrijstad, Christus. Daar vindt u de hoge priester. Daar vindt u het bloed. En wanneer u door genade de stem van de Heer in uw leven gehoord hebt, en u ziet dat u er zo weinig van terecht brengt, en u klaagt uzelf aan, en u ziet dat er uit u geen vrucht voortkomt, en dan is er bij deze Christus genade voor genade te verkrijgen. Nee, geef de strijd niet op. Maar ga nog meer die Heere aanroepen. Verkeer aan zijn voeten. Daar zult u zijn liefde leren. Hij zal zijn geest geven hen die hem daarom bidden. En dan wordt u ook innerlijk aan de Heere verbonden. En dan zal het te merken zijn in uw handel en wandel hoe heerlijk is de liefde van God. Amen. Zullen wij zingen 145, het derde vers. Laten wij bidden en danken. Heere, heb dank voor uw woord. Het is het allerreinste op aarde. Niets is ermee te vergelijken, want uw woord spreekt van liefde. U bent zelf liefde. En dat is nu juist het heerlijke van de omgang met u, dat u een God van liefde bent voor allen die voor u buigen, die in waarheid voor u zich verootmoedigen en die het begeren van u om in uw liefde te wandelen. Heer, het wordt gesmaakt in het leven en wij danken u voor die kracht. En wij bidden u of u met de kracht van uw liefde wilt werken in ons midden, in onze harten, de liefde tot u en de liefde tot elkaar. Want Heere, zonder uw liefde zal het niet gelukken. Dan kan alles rechtzinnig zijn en uiterlijk heel goed, maar dan moet u van ons zeggen, ik heb één ding tegen u. Dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. En bekeer u en zo niet, ik zal de kandelaar uit uw midden wegnemen. En daarom is die liefde wel zeer belangrijk. Heere, dat leren we alleen maar aan uw voeten. Breng ons daar. Doe ons u kennen in uw liefde. Wil ons daartoe verootmoedigen. Doe ons in de schuld komen voor u. En wilt u zo plaats maken in ons leven voor de verlossing die er ligt in Christus. En wil zo plaats maken voor uw geest, die niet alleen ontdekt, maar die ook heiligt. Heere, wil zo de toepassing zelf geven in onze harten. Wil jongeren losweken van de wereld door de kracht van uw liefde. Hoor ons bidden. Ga met ons deze week. Wil ons bewaren waar we allemaal zijn. Bewaar ons als we met een vrachtauto over de wegen moeten rijden. Of in een personenauto veel rijden. Er is gevaar op de wegen. Bewaart u ons. Of op het werk in allerlei situaties waar bedrijfsongevallen kunnen voorkomen. Bewaar ons. Als we bij de politie werken, of op de brandweerkazerne, of in de kazerne bij het leger, wil ons bewaren in al onze omstandigheden. Geef kracht op school om lessen te volgen en les te geven. Geef kracht in al het ambtelijk werk dat wacht. Heere, gedenken ieder van ons. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij 133, de versen 1 en 3.
Thank you.
gaat heen met u dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.